Ik wil eerst beginnen met weer gebedsonderwerpen vanuit het gevangenismidden, als je het niet erg vindt. We zijn eigenlijk namelijk op zoek naar twee almoezeniers, hè? Dus of dat je daarvoor wil bidden. Enerzijds in Oudenaarde hebben wij, dus ik zit ook in de commissie van almoezeniers, die spreekt over waar dat almoezeniers ingezet worden. Maar dus één almoezenier in Oudenaarde hebben we moeten verplaatsen naar Gent, omdat er dus een probleem was met de directie. Ik kan daar kort iets over zeggen. Dus er is een man eigenlijk overleden aan een hartinfarct en eigenlijk heeft de directie en de medische dienst eigenlijk zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Dus die man heeft eigenlijk letterlijk gekrepeerd een hele nacht totdat hij 's morgens dood lag in zijn cel. En dat is naar buiten gebracht geweest door die almoezenier, collega Philippe. En de directie wilde hem ontslaan, dus we hebben haar niet die gelegenheid gegeven en we hebben hem direct verplaatst naar Gent, waardoor dat hij toch enigszins beschermd is. Maar dus er komt ook waarschijnlijk een rechtszaak daaromtrent, dus bid daarvoor, hè, als je wilt. En zeker dat we daar ook een vervanger vinden voorlopig, want ik was van zin om een klein beetje af te bouwen ook in Oudenaarde, maar dat kan dus nu weer niet meer, hè. Nochtans is er ook veel werk te doen. Dus we zoeken dan een almoezenier, vrijwillig. Vrijwillig betekent dat ongeveer zo 4 uur per week gemiddeld dat je inzet. Maar het kan zelfs bezoldigd en dan is het 8 uur. Hè. Dus zoals een flexiejob of ik weet niet wat dan. Dus is betaald. Hè. Ook voor Ieper is het zo. Dus Patrick, dat je ook kent, Patrick Couchement, was voor 8 uur bezoldigd ook in de verschillende gevangenissen samen. Maar hij zal dat afbouwen omdat hij ook veel te veel ander werk heeft. Hè. Dus hij blijft nog naar Ieper komen. Maar bijvoorbeeld de erediensten die hij vroeger deed, gaan niet meer doorgaan. Dus ik ga proberen nog 1 keer per maand zo'n eredienst te houden, omdat ik dat wel belangrijk vind. Maar ook daar zoeken we dus ofwel een vrijwillige, ofwel zelfs een bezoldigde almoezenier. En voor alle duidelijkheid, het mogen dus ook vrouwen zijn, hè. Dus we hebben al veel vrouwelijke almoezenier voor het moment. Hè. Ik denk dat het bijna de helft is in Vlaanderen alleszins. Hè. En zij gaan ook naar mannengevangenissen. Dus dat kan. Hè. Dat is geen enkel probleem. Er zijn ook veel vrouwelijke cipiers. Dus als dat kan, hè, waarom zou dus een almoezenier niet kunnen? Ja. Dus daarvoor vraag ik gebed. Hè. Want het is dus wel belangrijk ook. Zoals in Oudenaarde had ik nu een bijbelstudie en er kwam toch 7 man op af. Hè. Dus dat is goed, ze waren echt heel aandachtig aan het luisteren ook. In Ieper heb ik 2 groepjes deze week waren er, ene groepje waren er 8 en het andere groepje waren er 4. Hè. Dus dat is 12 man en het andere 7 is 19 man die dus eigenlijk die van hier gehoord hebben. Hè. Een bijbelstudie of voor 19 man, je mocht er al content mee zijn, niet? Dus, en die mannen luisteren en sommigen hebben ook al de Heer aangenomen. Dus maar ook daarvoor graag verder uw gebed. En zeker ook voor de almoezeniers, hoe meer hulp dat we krijgen, hoe meer mensen dat we kunnen bereiken. Zo zie ik het altijd. Ja? Oké. Okay. Goed. Ik wil vandaag beginnen met een soort, hoe ik het noemen, een nieuwe reeks van 4 keer. Je weet dat ik dat graag doe. En we gaan eigenlijk in het boek Daniël daarvoor graven. En we gaan eerst Daniël hoofdstuk 10 vers 1 tot 20 lezen. Een lang stuk, maar het is de moeite om te lezen. Daniël. Daniël hoofdstuk 10, vers 1 tot 20. Ik heb eigenlijk een reeks gemaakt in Ieper over het boek Daniël en ik dacht zo een stuk of 4, 6 keer ga ik er rond bezig zijn. Maar ik heb uiteindelijk 24 preken. Dus ik ga dat hier niet brengen, anders ben ik hier voor jaren ver weg. Dat zou een beetje te lang duren. Maar het was wel heel boeiend. En af en toe heb ik zo een beetje een zijsprongsje genomen. En dit is een van die zijsprongen. Dus over het gebed en vasten in het boek Daniël. Goed, hoofdstuk 10, vers 1. In het derde jaar van Kores, de koning der Persen, werd aan Daniël, die Belteshazzar genoemd werd, een woord geopenbaard. En dat woord was waarheid en sprak van grote nood. En hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht. In die dagen bracht ik Daniël 3 volle weken door met rouwbedrijven. Smakelijke spijzen at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond. En ik zalfde mijn geheel niet tot er 3 volle weken verlopen waren. Op de 24e dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnenklederen gekleed en de lenden omhord met goud van ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het ruis van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet. Doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten en zich verborgen. Zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid zijner woorden en toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op de knieën en handen sidderend oprijzen. En hij zei tot mij, Daniël, hij zeer beminde man. Let op de woorden die ik tot u spreek en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. En hij zeide tot mij, vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af dat hij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. En ik ben gekomen op uw woorden, maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij, doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koning der Perzen de overhand behield. En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal. Want wederom is het gezegd aangaande de toekomst. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan, en toen opende ik mijn mond en begon te spreken. En ik zei tot hem die voor mij stond, mijn Heer, vanwege het gezicht hebben mij ween overvallen, en ik heb geen kracht meer over. Hoe kan ik de knecht mijn scheren spreken met u, mijn Heer? Ik heb immers geen kracht meer, en alle adem is mij benomen. Toen raakte hij die ruit zag als een mens mij wederom aan en gaf mij kracht en hij zeide, vrees niet, hij zeer beminde man. Vrede zij u, wie sterk, ja, wie sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide, mijn Heere spreekt, want hij had mij kracht gegeven. Toen zeide hij, weet hij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nochtans zal ik u meedelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Oké. Hier zien we dus inderdaad een heel uitgebreid gebed van David, want daarover gaat het hier, het gebed. Maar je ziet dat er dus bij dat gebed ook een serieuze geestelijke strijd aan de gang is. Een serieuze geestelijke strijd. Je hebt ook al wel kunnen vaststellen dat ook de Heer Jezus daar tussen kwam. Dus iemand als een mens, dus ongelooflijk. Dus het boek Daniël spreekt dus verschillende keren over de Heer Jezus. Ik heb dat hier al een keer gezegd, maar het is echt wel ongelooflijk. En we zien ook, als we gaan naar hoofdstuk 10, vers 12 tot 14, daar zie je dat er dus inderdaad een hele periode tussen geweest is voordat Daniël tenminste antwoord kreeg. Een serieuze geestelijke strijd. En daarom hebben wij ook Voilà, een geestelijke wapenrusting gekregen. Hè? Een geestelijke wapenrusting. En laat ons, staat daar een tekst bij, Efeze hoofdstuk 6. Laat ons die ook nog eens lezen, maar hou je vinger nog bij Daniel hoofdstuk 10. We gaan eventjes naar Efeze. Efeze hoofdstuk 6, heel gekend, de geestelijke wapenrusting. Maar ik wil daar ook een aantal dingen uit naar voren laten komen. Dus Efeze hoofdstuk 6, vanaf vers 10. Daar staat er, voorts wees krachten in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers die ze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stel u dan op, uw lenden omhord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee hij de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoud enzovoort. Ja, dus maar tot daar zie je dus heel duidelijk dat er een serieuze wapenrusting Gods is, op alle vlak. En welk woord valt er op als je die tekst leest? He? Een woord dat toch een stuk of drie keer terugkomt zo. He? Zeg, dat is al één ding, ja, maar een werkwoord. He? Hetgeen wat we moeten doen. Standhouden, ja. Staat dus niet eigenlijk echt vechten tegen de boze geest. Maar ja, we zien ze niet en we kennen ze niet. Hè. Er staat standhouden. Hè. Dat wil zeggen dat eigenlijk de overwinning al behaald is. Hè. Dat is al het eerste. En dat we dus het domein wat God ons gegeven heeft, gewoon onze voet moeten opzetten en zeggen, hè, voilà, dat is het. Hè. Als je kijkt naar al die uitrustingen, dat zijn allemaal, dat is een uitrusting in de eerste plaats om stand te houden, om te verdedigen. Hè? Ja? Dus ik heb nog nooit iemand met een helm zo weten slaan op. Ja, dan heeft hij echt al geen wapens meer, denk ik. Hè? Hetzelfde, dat schild en zo, dat is niet voor te slaan, dat is om je te verdedigen. Ja, heel dat harnas ook, om te verdedigen. Het enige wat je zou kunnen overtwijfelen is het zwaard. Maar het zwaard, staat er ook bij, het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Hè? Dus zelfs dat is eigenlijk een verdedigingswapen ook. Hè? En belangrijk om te weten. Bijvoorbeeld, heel vaak wordt bij mij wel een keer ingefluisterd van Ivan, hè, hij denkt toch echt niet zeker hè, dat God u dat weer zal vergeven. Hè? Dat is nu al de zoveelste keer dat je in diezelfde zonde hervalt. Hè? Nee. En dan ga ik naar Gods woord en dan zeg ik bijvoorbeeld, hè, Romeinen 8 vers 1, ga maar weg van mij, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dit is zo belangrijk voor ons, dit is ook zo belangrijk als ik met gedetineerden bezig ben. Tegen dat zij dat snappen, hè, zij zeggen, ja maar, Ivan, ik heb al ten eerste zoveel verkeerd gedaan, dat is al het eerste. En ben er nog niet vanaf, hè. Blijf maar met sommige dingen doordoen en zo. Hè. En zeg, nee, er is geen veroordeling meer hè, als je Christus Jezus aanvaard hebt. En je bent in Christus, geen veroordeling meer. En dus, dat is dat zwaard, hè. Dus het woord van God, ja. En wat er ook nog bij staat, ik heb dus één vers nog niet gelezen, dat is vers 18. En daar staat er, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimnis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Dus ook dat gebed, het gebed hoort daartoe. Dus de gebed dat we rechtstreeks tot God richten, hè? En God gaat tussenkomen. Hè? Dus wij moeten niet beginnen discussiëren met de boze geesten of zo. Hè? Doe dat alstublieft niet. Rechtstreeks naar God. En het gebed is een krachtig wapen. Wat mij vooral ook in deze context van Paulus opvalt, dat is, je moet weten, op dat moment zat hij in de gevangenis. Hè? Met misschien ja, verschillende vormen ook, maar misschien deze keer nog met zijn voeten in het blok. Hè? Twee bewakers naast hem. Hè? En ik weet niet wat jullie zouden zijn, maar het eerste dat ik zou bidden is, Heer, verlos me hieruit. Hè? Hij zat er nog onschuldig vast zo. Hè? Maar hij zegt niet, bid dat ik vrijmoedigheid heb hè, om het evangelie te verkondigen. Ja, jongens, allee, dat is toch wel heel raar zo. Hè? Je zit daar in het gevangen en je bidt niet voor je verlossing. Nee, je bidt omdat je zo het evangelie kunnen brengen. En zeker als hij met zijn voeten in het blok zat en het zaten twee bewakers naast hem, ja, dan kon hij dat inderdaad. Hè? Dus hij kon spreken tegen hen en zij kon ook niet weglopen. Hè? Dus dat was eigenlijk wel een goede gelegenheid. Ik moet denken zo... Ik heb dat een keer meegemaakt, toen ik mijn legerdienst deed, was ik ook chauffeur op een bepaald moment van een adjudant. Hè. En ja, we waren onderweg en over koetjes en kalfjes en zo, hè, aan het spreken en zo. Maar ik dacht, ja, hier moest ik nu over u babbelen. Hè. Ja, ik ben zijn chauffeur, dus hij zal niet zeggen, stap hier maar uit. Hè. Ik heb dat dus gedaan. Okay. En dus het komieke was, hè, op de terugweg wilde hij nog samen met mij naar de kantine gaan voor nog een beetje verder te babbelen. Hè. Dus die ene keer was het goed uitgedraaid, kon ook even goed anders uitgedraaid zijn. Maar dit toont dat God je soms in omstandigheden steekt. Hè. En het eerste wat wij doen is gewoon klagen en zeggen, oh Heer, verlos mij daaruit, hè, uit die moeilijke omstandigheden. Hier was het een erbarmelijke situatie ook. Maar Paulus bidt niet om er uit te geraken meteen. Hij ziet het als een kans. Een kans. En misschien is dat voor ons ook wel goed om daar een keer over na te denken. Als we dus in moeilijkheden, in problemen, in ziekte of wat dan ook zitten. Hè, dat we kunnen nadenken van, Heer, wat bedoel je daar nu mee? Hè? Hoe kun je mij nu daarin gebruiken? In plaats van te zeggen, oh Heer, alstublieft help, zo rap mogelijk hieruit. Hè. Ja... Ik moest er toch wel een keer goed over nadenken. Zo, hè. En ik weet nog, om een voorbeeld te geven, we zaten in... ik heb dus bijbelstudiegroepjes. En soms gaat dat echt heel goed. Maar soms gebeurt dat ik maar één heb. Hè. Dat er maar één afkomt. Ze hebben allemaal een reden om niet te komen. En er komt één. En in het begin dat ik dat tegenkwam, hè, begon ik ook zo'n beetje inwendig te prutten. Allee, waarom heb ik nu zo weinig volk en waarom gaat dat hier nu niet? Hè? Maar nu, God heeft me geleerd om dit te zien als een unieke kans. Want ik kan dan met die ene persoon, twee uur aan een stuk over het evangelie, praten over de Bijbel en zo. En ik heb gezien dat als God dat doet, hè, toestaat, dat er maar één komt... Dan is het omdat ik tegen die persoon een keer apart moet serieus babbelen, zie je? Dus, inderdaad, Heere, leer mij hè, om in erbarmelijke situaties, of situaties die mij niet gaan, om toch open te staan en te vragen, Heere, wat wil je daar nu mee? Wat kan ik nu doen? Dat is hier iets anders dan dat je weer zit te klagen en je kent dat, niet. Ik heb misschien die tekst nog een keer laten lezen hier, maar... Ik vond dat een heel mooie tekst, ik wil hem nog een keer projecteren. En dat gaat ook over gebed. En daar staat, hij bad om kracht, zodat hij wat zou kunnen presteren. Hij ontving zwakheid, zodat hij gehoorzaamheid leerde. Hij bad om gezondheid, zodat hij grotere dingen kon doen. Hij ontving ziekte, zodat hij betere dingen mocht doen. Hij bad om rijkdom, opdat hij gelukkig zou worden. Hij ontving armoede, zodat hij wijs werd. Hij bad om macht, zodat hij de waardering van andere mensen zou krijgen. Hij ontving zwakheid, zodat hij zijn behoefte aan God leerde erkennen. Hij bad om vele dingen die hij genieten kon in het leven. Hij ontving een leven dat wat voor een ander kon betekenen. Hij bad om een steen die hij aanzag voor brood. Hij ontving brood dat hij gehouden had voor een steen. Hij bad veel, hij ontving boven bidden en begrijpen. Prachtig, een prachtige tekst. Wat dus ook opvalt in het gebed van Daniel, dat is om te volharden in gebed. Ik noem dat wachten op God. Volharden in gebed. Bijvoorbeeld een tekst, ik ga hem projecteren, moet niet opzoeken, van Colossenzen hoofdstuk 4, vers 2 tot 4, daar staat er, volhard in het gebed, wees daarbij waakzaam en dankt en bid tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimnis van Christus, terwille waarvan ik ook gevangen zit, dan zal ik het zo in het licht kunnen stellen als ik behoor te spreken, hè. Dus ook daar zegt hij weer, volhard in het gebed. En weer hetzelfde, je zit in de gevangenis, nee, er niet uit, vrijmoedigheid vraagt hij. Nu, wat betekent volharden? Zeg een keer, wat betekent volharden? Wat wil dat zeggen? Volharden in het gebed. Wil dat zeggen, ik ga maar iets duizend keer hetzelfde bidden, bijvoorbeeld. Wat denk je? Moest je nu volharden in simpele woorden omschrijven? Volharden in gebed.
Volhouden?
Volhouden, ja.
Als je niet direct iets verandert, dan blijf je bidden voor hetzelfde.
Ja, eigenlijk, met andere woorden, dat is eigenlijk verwachten dat er een antwoord komt. Ik heb dat misschien al een keer uitgelegd, maar in het begin, zo, als ik mensen hoorde bidden, dan konden ze zo heel lange gebeden zijn, dat ik zei, maar jongens, heer, ik had dat nooit kunnen. Zo bidden dan die mensen doen. Maar nu zou ik al een keer durven de vraag stellen, van, weet je eigenlijk waarvoor dat je gebeden hebt? En dan zeggen ze, ja, nee, ik weet dat niet meer. Maar hoe kun je dan volharden in gebed, versta je het? Dus volharden in gebed wil zeggen dat je echt blijft daarvoor bidden, of nu en dan een keer met respect natuurlijk zeggen, heer, kijk, dat staat hier nou op mijn briefje, ik heb daar altijd geen antwoord op gekregen. Dat is volharden in gebed. Ik heb misschien al een keer dat voorbeeld gegeven ook van een meisje dat ik in Kortrijk zag bellen aan de voordeur. En het was zo'n voordeur waar er zo'n brievenbus in was. Als je dat opende, kon je in de gang kijken. En ze belde en ondertussen deed ze die brievenbus naar boven. En ze keek of dat haar vader of moeder afkwam om de deur te openen. Dat is eigenlijk het mooie voorbeeld van volharden in gebed. Verwachten dat er een antwoord komt. Daarom, ik schrijf ook soms dingen neer. En ik probeer ook zoveel mogelijk, want de Heer heeft dat ook graag, concreet te bidden. Bijvoorbeeld in het Onze Vader staat er, bid niet voor alle broden van de wereld, nee, bid dat ik mijn dagelijks brood krijg. Dus dat is heel concreet, heel concreet, en we mogen dat echt doen. En dat is echt ook volharden in gebed, dus echt een antwoord verwachten, op een of andere manier. Dus nu en dan een keer te sprake brengen, niet in de zin van, of pleiten voor, je hebt dan mensen die bijna pleiten, als een advocaat zo van, hier, en ik heb dat en dat gedaan, alstublieft, geef mij een antwoord en zo, maar de Heer gaat antwoord geven, heeft altijd antwoord. Maar we moeten soms volharden en blijven verwachten, want dat heeft hij graag, want dan is het belangrijk toch, Als je, ik ga een loze voorbeeld geven, in de tijd, ja, toen ik nog mijn lief had, dus het is ondertussen al 44 jaar mijn vrouw. Maar als we dan een keer een brief naar elkaar schrijven, sorry, maar dan verwacht je toch een antwoord. Als er nooit een antwoord komt, dan zeg je, oei, het zit hier ofwel een serieus haar in de boter, of het gaat niet meer door of zoiets. Maar dat is toch logisch. Wel, dat is juist hetzelfde als wij bidden tot de liefhebbende Vader, dan mogen we er ook op rekenen dat we gaan antwoord krijgen. Het is misschien niet altijd het antwoord dat je wilt, maar je gaat zeker antwoord krijgen. Oké? Goed, dus volharden. Ik lees het verhaal voor van een vrouw die bleef volharden in gebed. En misschien ga je die persoon kennen, maar ik ga straks die vraag stellen. Een christelijke moeder had eens problemen met haar opstandige tienerzoon. Hij was lui, slecht gehumeurd, hij loog en bedroog en was een dief. Later, hoewel door de buitenwereld gerespecteerd als advocaat, werd zijn leven beheerst door wereldse ambitie en haaltzucht. Zijn normen en waarden waren uiterst vaag. Hij liefde met verschillende vrouwen en had bij een van hen een zoon. Op een gegeven moment trad hij toe tot een vreemde religieuze secte en hij ging allerlei gekke dingen doen. Al die tijd bleef zijn moeder voor hem bidden. Op een dag gaf de Heer haar een visioen en zij huilde terwijl zij bad, omdat ze het licht van Jezus Christus in hem zag en zijn gezicht erdoor veranderde. Zij moest nog 9 jaar wachten voordat haar zoon zijn leven aan Jezus Christus gaf, toen hij 32 jaar oud was. Weet je over wie dat gaat? Het gaat over deze hier, hè. Het is natuurlijk geen foto, dus er waren nog geen foto's, hè. Daarom is het een soort schilderij. Maar dat is Augustinus, hè. Augustinus is dus gekend als een van de grote theologen, hè, in de geschiedenis van de kerk. En heeft zijn bekering altijd toegeschreven aan de gebeden van zijn moeder, hè. Dus ik zou zeggen ook, moeders, vaders, geef nooit op om ook te bidden voor jullie kinderen, hè. Ik weet zo een verhaal van een vrouw die bad voor verschillende familieleden, vrienden. Hè. En het waren er een stuk of drie, om een voorbeeld te geven. En de eerste bekeerde zich heel vroeg, 2 jaar nadat ze ervoor gebeden had. Hè. De andere bekeerde zich op haar begrafenis. En de derde bekeerde zich 20 jaar na haar dood. Heeft zij een antwoord gekregen op gebed? Ja, hè? Ziet, maar wij vullen dat soms anders in. En we zeggen, heeft ze geen antwoord? Ja, jawel, ze heeft antwoord gekregen. Maar bij God heb je de eeuwige dimensie, hè? Dus dat is ongelooflijk, hè? Dus ik zou zeggen, vol hart in gebed. Het is een beetje zoals iemand zei, hè? Gods hulp is slechts een gebed van ons verwijderd. En dat is heel raar. Soms stellen wij uit, ik weet niet hoe dat er bij jullie is, zelfs als ik ziek ben. Ja, het eerste moment denk ik, ja, kan we naar een dokter gaan? Of zo. Ik vrees dus altijd om daarvoor te bidden. Ja, dat is toch raar, hè? Dus, en nogthans, Gods hulp is slechts een gebed van ons verwijderd. En John Piper die gaat eigenlijk nog vragen, dieper, en hij zegt eigenlijk, een tekort in ons gebedsleven betekent vaak een tekort in het kennen van Jezus. Als u wist met wie u praat, dan zou u hem erom vragen. Dat is waar, hè? Dus we hebben een schepper van hemel en aarde, beste mensen, hè? Dat wij kennen, waar we rechtstreeks contact mee hebben, hè? Geen hinder meer, ongelooflijk. En toch vreten we om te zeggen, ja, hè, misschien. Ik las een tijdje terug een tekst ook over, ik denk dat koning Hiskia was, die ook een gebed, een soort gebedsbevestiging vroeg. En hij had gevraagd om de treden van een trap, ik weet niet hoeveel treden dat waren, een stuk of 12 denk ik, die moesten terugkeren, dat de zon, dus de schaduw op die treden, terugkeerde of verder ging. Hij zei, laat ze maar terugkeren. Dat wil dus zeggen, beste mensen, op bepaalde momenten, dat God gewoon de aarde een beetje vast heeft gehouden, hè? Of een beetje teruggedraaid zo. Kun je dat voorstellen, hè? Dus alle wetenschappers zeggen van, ja, alles loopt zoals het moet zijn. Het is allemaal evolutie, puur toeval. Hè? Maar daar hebben wetenschappers geen weet van. Hè? In het boek Jozua staat zelfs dat het gaat over een dag terugkeren. Hè? Dus, en inderdaad, wetenschappers zitten dus met een gat van een dag ergens, waar dat ze niet weten hoe dat komt, dat er plots een dag tekort komt, hè? Of een dag te veel zou zijn. Ja, ik weet niet hoe je moet rekenen precies, maar in ieder geval, en dat heeft te maken met het boek Jozua. Dus toen God gezorgd heeft dat de zon dus een dag teruggekeerd is, hè? Of de aarde een beetje teruggedraaid zo. Hè? Dit is de God, beste mensen, waar we mee te maken hebben, hè? En met een rechtstreekse lijn, hè, dat is niet zoals bij Trump, dat je eerst moet een goede kennis zijn en met een rode lijn en zo. Hè, en dan nog, met al zijn grillen, je weet nooit wat die antwoorden. Maar dat is een groot verschil bij onze Heer God. Die heeft alles in zijn hand en hij heeft altijd antwoord. Dus daarom is gebed dus heel belangrijk. Hè. Ik zeg dat altijd ook tegen gedetineerden. Ik vraag dus nu dat ze bidden voor mij. Ze verschieten er altijd van. Ja, want ik bid altijd na een gesprek bij hen. Hè. En als ze de Heer aangenomen hebben, ik zeg, ja, maar hij mag nu een keer binnen voor mij, want ik heb een keer dat ook nodig. Hè. En dan kijk je zo'n beetje op. Maar dat is eigenlijk wel belangrijk, hè, dat gebed. Ik heb daarnet gehoord dat er ook bidstonde is volgende week, woensdag of zo. Nee, of nog daarna. Ja, ja. Dus ik denk dat er een probleem is met ons gebedsleven. Waarom, hè? Wel, het is een beetje zoals hier John Piper zegt. Hè? Dat is misschien ook meteen een oplossing. Hij zegt, het kan zijn dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb, maar een van de belangrijkste redenen waarom het gebedsleven bij veel kinderen van God niet echt functioneert, is volgens mij niet dat ze niet willen, maar dat ze niet plannen. Als je 4 weken op vakantie wilt, dan sta je niet op een zomermorgen op met de woorden, hé, vandaag gaan we. Je hebt niets klaargezet, je weet niet waar je naartoe wilt, er is niets gepland. Nu, ik heb er al reactie op gehad dat er zijn die dat wel doen, hè, maar normaal gezien is dat niet gebruikelijk. Als je op reis gaat, dan doe je een paar voorbereidingen. We gaan eind september naar onze zoon toe en zijn gezin in Zuid-Afrika. Wel, dus nu is alles al gepland, beste mens. Niet door ik, door mijn vrouw, want ik doe dat echt niet graag. Hè. Maar ze heeft al alles al gepland tot walvisvaart en zo. Hè. Al die dingen zijn allemaal al gepland. En dat heeft ook een bepaalde rust. Hè. Wel, op vlak van gebed, op vlak van ook uw dagelijkse stille tijd, ik zeg niet uw wekelijkse stille tijd, nee, dagelijks gebied. Ik vind dat zo belangrijk dat we dagelijks communiceren met onze Heer. Hè, en dat doe je door gebed en door zijn woord te lezen. Dat is zo belangrijk. Hè. We hebben het ook daarnet gezongen. Hè, aan uw voeten, Heer, hè, is de hoogste plaats. Ja, daar is het. Hè. Dat is de plaats. Hè. En dus zo belangrijk dat het echt belangrijk is om dit ook, als je het niet doet, om dat te plannen. Hè. En bijna heb ik dat gepland ook. Hè. Dus s'morgens als ik opsta in mijn geval. Hè. Dus kijk voor iets en hoep, dan direct stille tijd. Hè. In mijn geval gaat dat bij mijn vrouw. Was dat iedere keer toen de kinderen nog naar school gingen. Dus van het moment dat ze naar school waren, smiddags zo, haar stille tijd. Hè. En soms sprong ik dan in als ik thuis was. Hè, zodat zij haar stille tijd kon houden. Dus je moet het plannen, het vraagt een beetje discipline. Hè? Daarom zijn we ook discipelen van de Heer, is het niet waar? Discipline. Hè? Maar ook voor de bedstonden. Ik zeg dat tegen de mensen van onze gemeente ook. Ik zeg, kijk, pak allemaal jullie agenda. Hè? Ik zeg, wat gaan we nu moeten doen? En ik zeg, dus woensdag is er bedstonden, schrijf maar op, bedstonden. Hè? En als je het plan, ja, dan kan er niks anders in de weg komen, niet? En ik weet, er zijn mensen die er moeilijk geraken. Ik versta dat allemaal. Hè. Er zijn mensen die moeten werken en zo. Hè. Maar we hebben wel 1001 redenen om er soms niet te geraken. Dus daarom, heel belangrijk, hè. Kom daar naartoe. Bid. Dat is zo belangrijk dat we voor elkaar bidden. Oké, dus dat is mijn eerste deeltje al van de preek over gebed en vasten. Je hebt ook gezien, als we eventjes terugkeren naar Daniël hoofdstuk 10. Daniël hoofdstuk 10. Als je vinger daar nabij is natuurlijk. Daar staat er in hoofdstuk 10 vers 2. In die dagen bracht ik Daniël 3 volle weken door met rouwbedrijven. Smakelijke spijzen at ik niet, vlees nog wijn kwamen in mijn mond. En ik zalfde mij in het geheel niet tot er 3 volle weken verlopen waren. In andere vertaling staat er niet rouw, maar rouw vasten bijvoorbeeld. Hè. Maar als je goed kijkt, alle Bijbeluitleggers zijn er over eens dat het in dit geval ook over een manier van vasten gaat. Hè. Dus dat was een manier van vasten. Dus smakelijke spijs had ik niet, vlees nog wijn kwamen in mijn mond. Ik was dus een tijdje vegetariër. En ik zalfde mijn geheel niet. Nu, dat wil niet zeggen dat hij stonk tot uren tegen de wind. Hè. Dat zou ook geen goed getuigenis zijn. Hè. Maar het was een bepaalde zalfzeer, zoals wij een bepaalde eau de cologne opdoen en zo. Hè. Dat hij niet gedaan heeft. Dus het gaat over vasten. Hè. En ik wil daar de volgende keer een beetje dieper op ingaan. Hè. Want ik denk dat er dus veel misverstand is omtrent vasten. Hè. Misschien vanuit onze geschiedenis, heel vaak vanuit de katholiek midden voor sommige mensen. Hè. Ik weet nog, als ik een kind was, hè, dan wist ik nog van vasten dat je snoepjes moest in een grote bokaal sparen. Zo, hè. En na 40 dagen mocht je dan heel die bokaal opeten. Hè. Wat dan een ozel was eigenlijk. Hè. Dus ik ga de volgende keer een beetje uitleggen vanuit de katholieke kerk, maar ook vanuit de Ramadan, hè, vanuit de islam, wat vasten niet is. Hè. En wat dat dan wel is, en ik ga dan nog een beetje verder erop ingaan, dieper. Hè? Ça va? Dus zodanig dat er ook meer weer gevast wordt in de gemeenten ook. Hè? Dat is de bedoeling. Oké. Heren, dank u dat wij echt mogen beseffen dat u een God bent die niets anders wil dan echt aanbeden te worden, Heer, maar ook gebeden te worden, Heer. En U hebt de weg geopend door uw Zoon Jezus Christus, dat we rechtstreeks bij u terecht kunnen, Heer. Geen hindernissen meer, geen rare dingen dat we moeten doen vooraleer we er bij u geraken, Heer. Nee, gewoon komen tot u en echt bidden tot u. En u heeft altijd antwoord, Heer. Misschien niet altijd antwoord dat we willen, maar u heeft altijd antwoord. En u vraagt voor ons dat we echt met verlangen uitzien naar de antwoord. En dat is juist dat volharden, Heer, dat wij echt blijven doordoen. Wilt u ons helpen, Heer, om inderdaad te volharden in gebed. En meer te beseffen dat u de God, de Schepper bent. Hè, die alles in zijn handen heeft en die alles doet wat ook maar echt belangrijk is. En ik bid u ook, Heer, dat wij inderdaad ook als we in rare situaties, erbarmde situaties terechtkomen, dat wij dan ook uw aangezicht zoeken, Heer. Niet in de zin van, we willen dat zo rap mogelijk uit verlost worden, maar vooral, wat wilt u met ons doen, Heer? Wat is uw doel met ons? En hoe kunt u ons ook in zulke situaties gebruiken? Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.